Zwarte Kiet.
Zondag is het Werelddag van de Persvrijheid, Difference Day. Dat bestaat al sinds 1993. De Verenigde Naties hebben daar Werelddag van de Persvrijheid van gemaakt. En er is in Bozar een hele Difference Day die je kunt gaan volgen met debatten over onderzoeksjournalistiek, over het gevaar van journalistiek werk, over hoe je met cartoons moet omgaan, herinner u Charlie Hebdo, over hoe je Europa in het beeld brengt in de pers. En er worden ook prijzen uitgereikt en Citizen Four wordt getoond, een documentaire over Edward Snowden. Heel veel te doen. Er worden ook een aantal stellingen voorgelegd. En een van die stellingen, een tiental zijn het er. En ik wil er eentje uithalen en aan u voorleggen. Wat zou u denken als we zeggen journalistiek kan de wereld veranderen? Denkt u dat journalistiek echt de wereld kan veranderen? Of is het genuanceerder te zien? Is het alleen de onderzoeksjournalistiek die de wereld kan veranderen? Of misschien zelfs redden? We gaan met een aantal onderzoeksjournalisten praten, maar we willen uw opinie natuurlijk. Kan journalistiek in het algemeen de wereld redden?
Laat van je horen op Facebook en Twitter met hashtag Houtkiet of mail houtkiet@radio1.be.
Lars Bouvet, goedemorgen.
Goedemorgen.
Bent je rechtsjournalist bij de Tijd, onderzoeksjournalist en heeft ook een boek uit, De Geheimen van de Staatsveiligheid. En het is een beetje uw tweede natuur, hè? Dingen onderzoeken en tot op het bot uitspitten.
Ja, zeker en vast. Ik ben eigenlijk in de journalistiek gerold nu 12 jaar geleden met een duidelijk doel. En dat is om eigenlijk een rol te kunnen betekenen en spelen in de maatschappij. En ik heb al meteen, al van bij de eerste artikels, nooit genoegen genomen eigenlijk met het gewoon verslag geven of berichten over bepaalde feiten. Of het interviewen van mensen, alhoewel dat allemaal heel nuttig ook is. Maar om toch ook dingen naar boven te spitten en op die manier iets bij te brengen. Elke dag of elke week en op die manier toch iets te veranderen in de maatschappij.
Een impact te hebben.
Ja, dat klinkt hoogdravend, maar ja, het is echt wel de reden waarom ik in de journalistiek ben gegaan.
Ja, het klinkt een beetje Ridder op het Witte Paard achter je.
Ja, zeker. Dat besef ik.
Maar je hebt al af en toe wel iets kunnen bovenspitten. Hè?
Mm-hmm.
In de banksector, zeg ik maar, in het gerecht natuurlijk, in de diamantenhandel. Daar heb je al wel wat dingen kunnen bovenspitten.
Ja, eigenlijk is de conclusie dat ik mij doorheen die jaren nooit vrienden heb gemaakt eigenlijk. Hè. Ik denk dat wel de conclusie is. Maar dat is ook niet mijn bedoeling. Ik heb inderdaad al heel lastige dingen meegemaakt. Bijvoorbeeld, ik ben al talloze keren verhoord geweest door de politie over mensen die probeerden te achterhalen wie mijn bronnen waren.
Ja.
Maar bijvoorbeeld wat dat betreft voelde ik mij dan toch altijd wel gesteund, want het is misschien, ik klap hier een beetje uit de biecht, maar vaak zegt dan de politiespeurder zelf aan de lijn, kijk, wij moeten u nu eenmaal verhoren, maar het PV en de antwoorden staan al klaar, hoor. Ja. U beroept u op uw bronnengeheimen en het zal maar eventjes van uw tijd in beslag nemen.
U zegt natuurlijk zelf, je maakt je er niet geliefd mee.
Ja.
Ik herinner me een advies aan u van uw collega van de Standaard, Tom Heremans, of tenminste, het was advies aan Karel de Gucht, die moest iets komen uitleggen over een brief aan de Belastingsinspectie.
Ja, ja.
En het advies van Tom Heremans was aan Karel de Gucht, probeer in het vervolg ook niet in beeld te kokhalzen als de naam Lars Bouvet valt en u in de Ter Zake studio zit. U zou daar allemaal boven moeten staan. Je wordt er niet geliefd door. En dat heeft u zelf natuurlijk een paar weken geleden aan de lijve kunnen ondervinden. Het kan soms heel raar keren. We lazen een tweet van u op de avond, denk ik, van 2 april. Vandaag leest u in de Tijd mijn allereerste artikel over een verkrachtingszaak in meer dan 11 jaar journalistiek. Ja, en dat nam een hele, hele rare wending. Op dat moment mag ik toch aannemen dat u zich niet heel lekker of gemakkelijk voelt.
Nee. Ja, het probleem met die zaak is, ik zal daar heel kort over zijn, omdat onze krant en terecht, denk ik, besloten heeft om door het persoonlijk drama dat er daarna...
Want het gaat over Steve Stever, natuurlijk.
Ja, het persoonlijk drama dat er daarna zich heeft afgespeeld, waar we natuurlijk ook van geschrokken zijn en geschokt, dat we ook al wat wij daarover kunnen zeggen, zal nooit goed vallen bij alle betrokken personen in die zaak. Dus daarom, allez, behalve dat wij natuurlijk heel duidelijk stellen dat wij daarin, heel correct hebben journalistiek gehandeld, kan ik zeggen daarover liever niks, omdat het toch alleen maar pijn kan doen aan alle betrokkenen. Maar wanneer het gaat over inderdaad dat je geen vrienden maakt en over dat kokhalzen van Karel de Gucht, weet u, ik heb geen enkele emotie bij bijvoorbeeld Karel de Gucht of bij bijvoorbeeld een bepaald bedrijf waar ik dan over schrijf dat die in opspraak komt voor fraude, ik zeg maar iets, of bij de diamantsector. Mm-hmm. Waar ik al zoveel over heb geschreven. Ik wens iedereen het beste toe, maar gewoon, ja, blijkbaar die mensen zelf ervaren dat natuurlijk anders. Ik doe gewoon mijn job als journalist en probeer dingen naar boven te spitten, maar ik heb ook al telefoontjes gekregen van bedrijfsleiders die mij letterlijk vroegen of ik hun bloed goed kon drinken. Die mij ook zeiden, bijvoorbeeld de beurshuis Peterkam, de begrote baas die mij belde en zei van, wij hebben hier met de raad of de top van het bedrijf samengezeten en we zijn er echt wel van overtuigd dat u het op ons gemunt heeft. Mm-hmm. En ja, eerlijk gezegd, het slaat op niks natuurlijk, want ik heb geen persoonlijke emotie bij al die mensen of bedrijven.
Je bent natuurlijk niet de enige die zich daarmee bezighoudt. We hebben twee collega's van u ook aan de lijn. Maxi Eckert, journaliste bij De Standaard. Goedemorgen.
Goedemorgen.
U heeft een paar stukken geschreven recent over het voedselagentschap. Eén keer een doorlichting die de Europese Commissie had gedaan. Tweede keer inspectieverslagen van restaurants. Ja, en dan moest het voedselagentschap uit zijn pijp komen. En dat was, die waren ook niet mals voor u, hè?
Nee, ik herinner me in november 2013, dus een dik jaar geleden, heb ik een stuk gemaakt, een artikel geschreven, dat stond ook op pagina 1, over kritiek die de Europese Commissie had op ons voedselagentschap, namelijk dat ze veel te lax zouden controleren.
Ja, ja.
En ik had natuurlijk ook een reactie gevraagd van het voedselagentschap, 's avonds, voordat het artikel verscheen. Maar 's ochtends, in de ochtend op Radio 1... ja, haalde het voedselagentschap heel erg uit naar mij en speelde eigenlijk op mij dat het conclusies waren die ik had getrokken. Mm-hmm. En dat ik niet degelijk had gewerkt. Dus,
En die tegenkanting, die voelde u zelfs intern op de redactie, hè?
Nu, dat viel wel
tegenkanting, mee. Tegenkanting, maar toch wel vragen die gesteld werden bij de conclusie die u trok.
Nee, dat moet ik even nuanceren. Het is zo dat op het moment dat de woordvoerster toen van het voedselagentschap eigenlijk stelde dat ik bepaalde feiten achterwege, of ja, niet had vermeld, die zij wel aan mij had doorgegeven, dat ik bepaalde zaken had verdraaid. Natuurlijk wordt dan gevraagd, hoe zit het hier nu precies? Mm-hmm. Niet alleen om mij onder druk te zetten, of niet om mij onder druk te zetten, maar ook om te kijken van, hoe gaan we dit nu verder opvolgen in de krant? Ja. Want dit kan eigenlijk niet.
Wat is uw eigen gevoel, mevrouw Eckert? Want de vraag die we voorleggen is natuurlijk, kan John, en dat is een van de stellingen die Difference Day ook voorlegt aan de mensen, kan goede journalistiek of goede onderzoeksjournalistiek uiteindelijk de wereld redden?
Ik denk dat het niet alleen maar kunnen moet zijn, maar moeten moet zijn. Mm-hmm. Dus ik denk het wel, ja. Dat journalistiek,
dus geen nuance. De nuance die het fonds Pascal de Croo, een fonds dat onderzoeksjournalistiek ondersteunt, die zeggen, onderzoeksjournalistiek kan de wereld veranderen. Maar redden, dat is misschien nog wat anders.
Redden misschien niet, maar zeker veranderen. En het begint al daarmee dat dat je bepaalde zaken aan het licht brengt die anders niet worden verteld en die op die manier ook wantoestanden op de agenda kan zetten.
Het is misschien niet altijd één op één. Frank van Laken die tweet net, journalistiek kan de wereld niet redden, zegt hij, maar kan wel een kiezelsteen of misschien wel een kassei zijn in de schoen van de maatschappij en zo onrechtstreeks maatschappelijke veranderingen mogelijk maken. Maxi Eckert van De Standaard, dank u wel.
Dankjewel.
Chris de Stoop, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
U schrijft voor Knaak en u brengt af en toe wel eens een boek uit. Recent Vrede zijn met uw zuster vroeger. Ja. Ze zijn zo lief, meneer. Verhalen die met impact. Is het u om die impact te doen? Want dat is wat we ons afvragen. Waarom ben je onderzoeksjournalist? Is dat echt om te scoren, om impact te hebben?
Nee, in mijn geval niet om te scoren, maar zeker wel om een bepaald effect te hebben. Ik denk dat de meeste journalisten hopen dat hun werk effect heeft, een verschil maakt. Maar bij mij is het misschien iets groter, het engagement. Ik wil de vinger aan de pols houden en de best mogelijke versie van de waarheid uitbrengen. Nee. Of dat nu over vrouwenhandel is of over jihadisten.
Ja, ze noemen dat soms wel eens steekvlamjournalistiek. Dat soort aanpak noemen ze wel eens steekvlam, hè?
Ja, ik in mijn geval zeker niet, denk ik. Ik heb het geluk gehad dat een aantal boeken tot parlementaire onderzoekscommissies hebben geleid, nieuwe wetten hebben voortgebracht en een onderwerp internationaal op de agenda hebben gezet. Ook met mijn vorig boek over de eerste jihadisten naar Syrië en Irak. Dat is het tegendeel van steekvlamjournalistiek. Je probeert een onderstroom in beeld te brengen, de focus iets breder te zetten en een maatschappelijk proces aan te kaarten.
Ja. Maar je maakt het jezelf natuurlijk niet gemakkelijk. Ik heb een aantal voorbeelden van journalisten die veroordeeld worden uiteindelijk, of die verboden worden om, Telefax mag een reportage over het gerecht in Veurne niet uitzenden. Yves de Smet is veroordeeld tot een schadevergoeding voor het stuk dat hij over Yves Lejoie heeft geschreven. Luc Pauwels, onze collega hier met de Keizer van Oostende, is een paar keer geviseerd. En zo verder. U heeft zelf ook de fysieke dreiging heeft u zelf aan de lijve ondervonden toen u bezig was aan Vrede zijn met uw zuster, hè?
Ja, ik heb dat onlangs in Knak beschreven, omdat het in de sfeer was na Charlie Hebdo. Ja. En ik dacht dat dit toch een interessante ervaring was, die ik alle journalisten wil aanbevelen. Word je ervaringsdeskundige.
Ja, de titel was duidelijk. Ik kan je hier in stukken snijden, meneer Chris.
Ja, ik heb dat op een laconieke manier willen beschrijven. Dus ik zocht informatie over een groep jihadisten in Brussel. Ja. Een man belt me op en nodigt me uit naar een adres in Brussel. Ja. Dat blijkt een magazijn te zijn, waaruit ik niet meteen meer weg kan. Mm-hmm. En dan zegt hij me, ik kan u hier vermoorden, meneer Chris. Ik kan u in stukken snijden en in die zakken stoppen en niemand zal u vinden.
Ja. Hij bleef wel beleefd.
Als u ons nog lastig valt met vragen over die jihadisten. Ja. En na moeizame onderhandelingen ben ik er uiteindelijk weggeraakt. Ja. En heeft die man me nog een handdruk gegeven. Net alsof het een gewone zakelijke transactie was geweest.
Want hij bleef wel meneer zeggen, hè?
Het was een heel strenge, maar beleefde salafist. En ik heb dat zo laconiek willen beschrijven om te tonen hoe het bijna normaal geworden is in bepaalde kringen om elkaar zo te intimideren.
Heeft u met de man nog contact gehad na het verschijnen van het boek?
Nee, ik heb alle contacten verbroken en die plaatsen gemeden. Daarna, je moet realistisch blijven. Al heb ik me vaak in gevaarlijke milieus begeven. Ik heb regelmatig op mijn gezicht gekregen. En ik heb altijd gedacht, je moet er achteraf niet over komen klagen. Maar in dit geval, na Charlie Hebdo, dacht ik
wel. U was wel blij dat u thuis was.
Ik kwam met knikkende knieën thuis, dat kan iedereen hier bevestigen.
Dat kan ik me voorstellen. Chris de Stoop van Knak, Max Jekert van De Standaard, dank u wel. 9:30, nieuws met Jan van Dalen.
In Nepal is het Belgische noodteam BeFast nog altijd niet in actie gekomen. Het team is in Gorkha, op 80 kilometer van de hoofdstad Kathmandu, maar daar is geen schade. De reddingsteams gaan de omgeving nu verkennen per helikopter, want in die omgeving is de schade enorm. Pas daarna wordt beslist waar BeFast nog naartoe kan. En de lokale politie pleit ervoor om partnergeweld niet langer als een prioriteit op te nemen in het Nationaal Veiligheidsplan. Dat wil niet zeggen dat er geen aandacht meer voor is, zegt de lokale politie. Maar de hulpverleningssector vindt dit alvast wel een fout signaal. Uiteindelijk zal toch de politiek de knoop moeten doorhakken.
Radio 1. Altijd benieuwd. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to slip down. 5:00 in the morning, I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Yeah, they're working in a coal mine, going down, down, down. Working
Working in a coal mine, Lee Dorsey.
Radio 1. Houten Kiet.
Vergeet toch niet eens te gaan kijken naar radio1.be. Daar staat een fraai lijstje met 9 rare beroepen. Beroepen waarvan je misschien nog niet gehoord, waarvan de kans groot is dat je er nog niet van gehoord heeft. En nog 1 open plek. Stem, want straks net voor 10 uur, dan weten we wie de meest unieke, wie de Oh My Job Award zal krijgen. En we bellen ook nog even met Pascal Kools van Flanders DC. Maar ondertussen zijn we met de vrijheid van meningsuiting bezig. We zijn de wereld aan het veranderen. Of tenminste, we vragen ons af of journalistiek volgens u de wereld kan veranderen, zo niet redden. Wat denkt u?
Laat van je horen op Facebook en Twitter met hashtag Houtkiet of mail houtkiet@radio1.be.
Kaya Verbeke, die is een van de nomaden van Franks en een documentaire over Chili aan het maken. En die zegt, natuurlijk kan onderzoeksjournalistiek de wereld veranderen. Christian Kuipers die ziet het aan anders. Die zegt, journalistiek heeft veel te veel macht. Is de vierde macht geworden in ons land. En ja, ik heb de indruk aan zijn bericht te zien dat hij dat niet zo fijn vindt. Esther Nartus schrijft, een goede of een kwade, dat hangt maar van de journalistiek af. Je kunt het niet onder één noemen vatten. En vergeet niet, journalistiek is ook een bedrijf waar geld mee gemoeid is. Gratis gebeurt het niet. Met respect voor wie het wel neutraal kan en het zich kan veroorloven. Maar als sensatienieuws gewild is door de lezers, dan zal het geschreven worden. Misschien moet er eens een verschil gemaakt worden tussen sensatiejournalistiek en objectieve journalistiek. Journalistiek. Lars Beauvais.
Ja.
Het verschil tussen sensatie en objectieve journalistiek. Ben je daarmee bezig? Doe je zelf de check van dit is goede onderzoeksjournalistiek, dit is niet sensatie om de sensatie. Hoe doe je dat zelf als journalist?
Maar natuurlijk, doorheen de jaren kweek je die reflex aan om te weten wanneer een verhaal of feiten klaar zijn voor publicatie. Maar ja, ik werk ook voor De Tijd, dus ik kan ervan op aan dat ook mijn bazen, ik heb nooit druk ondervonden, maar één druk wel. En dat is een goede, een gezonde druk. En dat is om deontologisch 1 correct te zijn. En 2 dat feiten echt wel meer dan dubbel gecheckt zijn. Dus daarom, en als journalist, eerlijk gezegd, wil je het ook niet anders. Want, bedoel, je kan even scoren, maar al 1 minuut nadat de krant in de bus ligt, zal je meteen weten dat het niet klopt en dat je een probleem hebt.
Maar de verleiding is misschien groot voor onderzoeksjournalisten. Dat zijn de mensen die in de picture lopen, die dingen bovenspitten. Ja, die een beetje de helden worden, de rocksterren worden van de journalistiek, zeg maar. En dan zie ik een tweet van Leo de Bok, die zegt, ja, ten allen tijde siert bescheidenheid ook de onderzoeksjournalisten. Mm. Het is het doel dat telt, het is niet het mannetje. Zijn onderzoeksjournalisten soms niet, gedragen ze zich niet een beetje als de rocksterren van de journalistiek?
Goh, dat is gewoon, het komt er gewoon bij. Hè. Ik bedoel, het gaat niet om de persoon inderdaad zelf. Maar wat ik wel merk, en ik zal daar eventjes een beetje kritisch over zijn, is dat wij toch echt wel een gebrek in Vlaanderen hebben aan onderzoeksjournalisten. En dat klinkt ook zo hoogdravend, maar in die zin dat elke journalist toch wel eens elk jaar minstens, laat ons zeggen, ergens toch een onderzoek zou moeten doen, waardoor hij meer naar boven spit dan gewoon wat hij dagelijks doorgeeft aan lezers en aan kijkers enzovoort. Mm-hmm. En ik mis dat toch wel. Want wat je ook merkt, is dat toch nog te veel journalisten veel te nauw verbonden zijn met de mensen waarover zij schrijven.
Ja.
En ik snap dat ook, omdat er natuurlijk een schrik is om drooggelegd te worden. Mm-hmm. Hè, wanneer je over de wedstrijd schrijft, of wanneer je bijvoorbeeld over gerechtelijke dossiers schrijft, wanneer je dan eens een kritisch stuk zou schrijven over de mensen waarover het gaat, hebben zij de macht om jou droog te leggen qua informatie, maar eigenlijk zouden we daar toch moeten bovenstaan als journalist.
Zit er genoeg onderzoeksjournalistiek in de algemene pers? Niels Staes die tweet, die zegt, The Guardian, berichtte consequent over het klimaatdebat. En hij noemt hen een van de weinige klassieke spelers die een missie hebben.
Ja.
Hebben de algemene titels misschien te weinig die missie in hun DNA zitten?
Goh, we proberen dat. Hè. Ik bedoel, ook bij de Tijd, maar ik wil zeker niet alleen over de Tijd het hebben. Dan, ook bij andere media wordt er wel eens wat ruimte gegeven, maar toch veel te weinig. En als het gaat over bijvoorbeeld The Guardian, daar heb ik heel nauw mee samengewerkt. Wat betreft twee grote projecten, LuxLeaks en SwissLeaks, over de, onder andere dus de geheime belastingakkoorden die grote bedrijven kunnen sluiten in Luxemburg. Ja. En dan is dat echt een fantastisch gevoel om met zulke mensen, ook van heel wat andere grote namen, journalisten van Le Monde enzovoort, om zonder enige capsones, want het gaat helemaal niet over die kleine journalist daar uit Vlaanderen of die grote journalist uit Groot-Brittannië van The Guardian. Het gaat gewoon over samen het naar boven spitten van bepaalde feiten waarmee we, en zeker in het geval van LuxLeaks en SwissLeaks, denk ik toch wel stevig wat impact hebben gehad en waardoor we de wereld toch wel een beetje beter hebben gemaakt, denk ik.
Op welk dossier ben je nu aan het werken?
Wel, ik ben nu juist eigenlijk klaar met een groot onderzoek dat ik heb gedaan naar de staatsveiligheid. Ik heb daar een boek over geschreven, De Geheimen van de Staatsveiligheid. En wat je dan merkt eigenlijk is dat je toch wel weer tegen wat zere schenen schopt door bepaalde dingen naar boven te spitten. Maar ja, dat is dan zo hallucinant. Een dienst zoals de staatsveiligheid is zo oud als België zelf. En toch is daar zo weinig over geweten. En dan denk je, moesten we nu als journalisten, en ik ook hè, in het verleden, zo net wat beter ons best hebben gedaan om daar toch eens wat dieper in te graven. Ja. Dan hadden we daar nog zoveel andere dingen over kunnen ontdekken.
Lars Beauvais, we zien jou zondagnamiddag op het podium van Bozare voor de Difference Day, want in een van de debatten zit jij ook. Dankjewel dat je even bij ons wilde blijven. 133 kilometer.